BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Meneer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Meneer de president, slaap zacht.
Oude tijden herleven bij Boekenstein en de Wijk, want oorlog is terug op ons continent en angst voor de Russen en voor de bom. En de vraag, is er geen alternatief voor de logica van oorlog en wapenwedloop? Onze gasten breken daarvoor een lans in NRC onder de kop Nederland gaat slaapwandelend een nieuwe wereldoorlog in. Martijntje Smits is techniekfilosoof en initiatiefnemer van De Vierde Golf voor een crisisbestendige democratie. En Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie en initiatiefnemer van vele discussies over hoe dingen anders kunnen.
Mooie, mooie omschrijving. Fantastisch.
Martijntje, Ewald, Rob en Arend-Jan zijn het niet met jullie eens. Hebben we al vastgesteld in een eerdere uitzending na de publicatie van jullie stuk. Daarom, zie je die rode lampjes bij hun microfoon? Let op. Zo?
Ja. Gekaapt.
Even lekker rustig zo. Wat is jullie pleidooi voor de mensen die het stuk niet hebben gelezen?
Ja, we beginnen in ons stuk in het NRC met de vaststelling dat er eigenlijk geen uitzicht is na 2 jaar... dood en verderf aan het front, op een einde aan de oorlog. Min of meer lijken we in een fuik aan het zwemmen daar aan het front. En in tegendeel, we zien juist steeds meer escalerende taal en steeds meer wapens die kant op gaan. Een paar weken geleden zei zelfs Macron dat er Franse troepen gestuurd zouden kunnen worden. En we hoorden ook thuis onze generaal Achilsheim zeggen dat we naar een oorlogseconomie moeten. En wij zien dat als een uitzichtloze situatie. Kortom, er moet een herbezinning komen op de strategie, stellen wij. Met de vraag, hoe kan er een einde aan de oorlog komen? Dus niet de vraag, hoe kunnen we die oorlog winnen? Want wij denken dat dat een zinloze vraag is. Mm-hmm. Deze oorlog kan niet gewonnen worden. Het is gewoon een uitgemaakte zaak dat je van een kernmacht uiteindelijk nooit kunt winnen. Dat is een breed algemeen inzicht voor mij. Maar dan zeggen we van, herbezinning begint eigenlijk met ook een debat. Met waarin verschillende perspectieven en probleemdefinities van de situatie kunnen worden toegelaten. En oplossingsrichtingen. En we zien eigenlijk ook het tegendeel daarvan op dit moment. Er is een heel duidelijk heersend dominant perspectief waarin Rusland is de agressor. Daarover zijn we denk ik ook eens. Maar er wordt ook gesteld dat er met Rusland niet te onderhandelen valt. En nou, in dit artikel hebben we dat niet zo uitgebreid besproken, maar we denken wel dat er veel meer ruimte is voor andere probleemdefinities. Dat publieke debat, dus wat we in de krant zien, daar zien we eigenlijk maar één perspectief, dus dit perspectief. En er zijn wel degelijk andere perspectieven mogelijk, die moeten veel meer naar voren komen. Dus wij hebben niet gezegd, wij hebben de waarheid. We hebben gezegd, er moet meer ruimte zijn voor andere, ook pacifistische perspectieven. En ook moet er ruimte zijn voor de vraag wat Rusland nodig zou hebben om zich veiliger te voelen in die orde.
Ewald, wil jij nog gebruik maken van dit korte moment dat je
zo meteen worden wij afgekapt, dus dat begrijp ik helemaal. Nee, kort ter aanvulling. Wij verwerpen ten zeerste de agressie van Poetin. Laat dat absoluut duidelijk zijn. En wij vinden er eigenlijk weinig lovenswaardig aan de regeringsstructuur die in Rusland in de loop der jaren post gevat heeft. Dat verwerpen wij ten stelligste. Het tweede wat ik zeggen wil is dat wij geen veiligheidsexpert zijn. Wij hebben dat stuk geschreven niet zozeer vanuit de functies die we hebben en de academische achtergronden die we hebben, maar vooral als bezorgde burgers. En wij zien inderdaad met ledenogen dat andere geluid, waarin een andere oplossing eventueel geschetst aan het einde zou kunnen worden, dat niet of nauwelijks doordringt in het publieke debat. Dat is niet alleen maar kenmerkend voor Nederland. Dat is ook kenmerkend voor ons omringende landen. Ik moet daarbij constateren dat er in de Verenigde Staten, tot mijn grote verbazing, een veel bredere rijkwijde aan standpunten beargumenteerd is ten aanzien van dit zeer complexe conflict. En het derde wat ik eraan toe wil voegen is dat die bezorgdheid als burger ten aanzien van dit ingewikkelde vraagstuk ook in hele belangrijke mate voorkomt. En dat zit in de titel die wij het stuk hebben meegegeven in NRC Handelsblad. Slaapwandelend een derde wereldoorlog in. De gevaren voor escalatie. En zeker de afgelopen maanden, waarin een lange stoet van hoogwaardigheidsbekleders heeft aangegeven en is blijven hameren op datzelfde aanbeeld, dat meer wapens de oplossing zouden zijn, dat maakt die escalatie alleen maar groter, die escalatiekansen groter. En we hebben te maken met een kernmacht. We hebben te maken met een regeringsleiding waarvan wij hier in het Westen denken dat die tamelijk onvoorspelbaar is. En als je dat dan allemaal in overweging neemt, dan zou de toon eigenlijk er één moeten zijn van de-escalatie, terughoudendheid en ook van op de een of andere manier proberen, en dat is een term die wij hebben ontleend aan het vakgebied van Rob zelf, de internationale betrekkingen, toch op de een of andere manier proberen om een vorm van strategische empathie te hebben met de tegenpartij.
Anders is dan empathie.
En wat anders is ook dan sympathie. Ja. Laten we dat heel. Ja. Maar dat je je op de een of andere manier kan verplaatsen in de standpunten van je tegenpartij, om daarmee ook toch beter in beeld te krijgen wat de rode lijnen zijn die je de andere kant getrokken heeft. Omdat je daar dan met meer terughoudendheid, meer prudentie, meer voorzichtigheid mee om kan gaan. Ja. Punt.
Goed zo. Je bent net zo ergens op. Als ik je helemaal laat gaan, dan
blijf dan ben ik
maar
weg,
gaan.
Joh. Ja.
Nee, ik ga ze zomaar weer aanzetten, hoor. Maar we moeten het eens hebben over Oekraïne, over de relatie met Rusland en over het publieke debat zelf, in elk geval. Ik zit die arme jongens weer eventjes aan, hoor. Dan mogen ze weer even mee.
Oh, gelukkig.
Beginnen, ja,
ik was
denk ik,
koffie drinken,
bij
Hugo.
Oekraïne.
Ook wel lekker, hoor.
Laten we eventjes beginnen bij het directe conflict daar, waar dus inderdaad het Westen maar meer en meer en meer wapens geeft. Oh, wil je wat zeggen, Arthur?
Het gaat even over feiten. Er zijn helemaal niet meer wapens. Dat is juist het probleem. Er zijn minder wapens. En daardoor maakt Poetin nu een bescheiden voortgang. Dus het is wel even belangrijk om dat vast te stellen. Er zijn minder wapens dan ooit eigenlijk.
Ja, en van een kernmacht kan je wel degelijk winnen. Afghanistan is het meest perfecte voorbeeld. De Sovjet-Unie is onderuit gegaan, Amerika is onderuit gegaan, dus het kan wel.
Ja. Gewoon even verder.
Maar dit zijn twee argumenten. Ja. En die moeten wij op de een of andere manier moeten we daarmee omgaan. Is het dan goed als wij ook de gelegenheid krijgen om eerst jouw tegenwerping.
Zeker.
En dan de tegenwerping van God.
Goed dat je een beetje orde houdt.
Nee, want ik ken dit. Hè. Dit is al typisch voor politici. Dat je dan een vraag stelt en je krijgt een antwoord op de vraag die verstopt zit in vijf andere standpunten. En dan moet je vervolgens de vervolgvraag stellen en je weet eigenlijk niet meer waar die over
gaat. Wat nou het antwoord?
Maar, als je kijkt naar de speech van Jens Stoltenberg, directeur-generaal van de NAVO in Washington.
Secretaris-generaal.
Washington, 31 januari dit jaar. Dan blijkt daaruit dat er een stijging is van de defensiebudgetten van de 32 leden van de NAVO met maar liefst $450 miljard. $120 miljard daarvan is terechtgekomen bij de Amerikaanse defensieindustrie. En een van de grote problemen die we op dit moment zien plaatsvinden, met name aan westerse kant, is dat dat allemaal wel gecommitteerde gelden zijn, maar dat de industriële capaciteit om dat ook daadwerkelijk te gaan produceren, dat die maar heel langzaam op gang komt. En volgens mij verwijs je daarnaar. Dat laat natuurlijk onverlet dat de gelden wel degelijk gecommitteerd zijn. En dat die gelden, zodra ze door de pijplijn van opdrachten zijn, natuurlijk wel gaan uitmonden in toenemende wapenleveranties aan Oekraïne. En het is precies die logica die wij gevaarlijk vinden en die volgens ons ook risico's van escalatie met zich meebrengt. Dan even over Rusland. En dat is toch wel verbazend om te zien. We hebben, als je kijkt naar de historie van het conflict in eerste instantie, zeker aan westerse kant, een discours gehad waarin de hoop geformuleerd werd dat de sancties uiteindelijk de Russische economie kreupel zouden maken. Nou, we zien eigenlijk het totaal omgekeerde gebeuren. Economist, deze week, groot stuk waarin ze aangeven dat het een enorme impuls heeft gegeven voor productiviteitsstijgingen eigenlijk door de hele Russische economie heen. Dus die sancties die hebben het tegenovergestelde effect gehad van wat wij hoopten. En hebben dus ook geleid, dat gaf jij in het voorgesprek ook al aan, Rob.
Maar ik heb dit 100.000 keer gezegd
Wacht. Ja, nee, zeker, absoluut. Ja. Dus daar ben ik helemaal met je eens. Maar op de een of andere manier zijn die Russische economische en financiële elite is erin geslaagd om in vrij korte tijd de productieketens te verleggen richting China. En dat roept natuurlijk ook allerlei vragen op.
India vooral.
Of dit niet op de een of andere manier ook een vorm van ongelooflijke
stupiditeit is geweest van de kant van Europese elites.
Nou, toch even,
maar dit is dit punt. Weet,
begrijp ik, maar toch even terug. Hè. Even ook terug naar wat er eerder is gezegd. En dat heeft te maken met wij hoeven niet aan te geven, of wij hebben niet aangegeven van hoe het dan moet. Wil je zo'n stuk schrijven en wil je daarin geloofwaardig zijn, dan zul je wel aan moeten geven hoe het moet. Want anders, weet je, dan maak je dus kwetsbaar. Ja, voor de opmerking die Arend Jan net maakte en ik maakte, van dan ga je op feiten wijzen en dan zeg je, ja hoor eens even, dit klopt gewoon niet.
Ik bedoel,
want ik heb de hele tijd uitgestaan.
Oh, dat moet wel ingehaald worden.
Exact. Dus de grote vraag is nou wat je nou eigenlijk wil. Ik bedoel, er is een oorlog in Oekraïne. Die hebben wij niet veroorzaakt. Wij het Westen. Ook al zeg je in dat stuk, nou, we hebben daar gedeeltelijk schuld aan. Dat vind ik eerlijk gezegd Russische propaganda zo langzamerhand. Want ik heb echt alles gelezen en alles gezien op dat gebied wat er maar is. En ook zelfs bij gesprekken gezeten. Het is gewoon niet waar. Hier is één land dat heeft agressie gepleegd. Is een soeverein land binnengevallen. En nu is de grote vraag. Je zegt, nou, er moet een andere richting worden gekozen. Onderhandelen, ik vind het allemaal prima. Maar wat betekent dat nou? Als je gaat onderhandelen en die andere richting aan gaat inslaan. Betekent dat dan in jullie optiek dat je tegen Oekraïne zegt, nou, je moet maar een stuk van je land afstaan. Dan ben je toch beter af. Er gaan allemaal slachtoffers vallen. Dat is ook zo. En het is inderdaad zo, denk ik, dat over een aantal jaren we zullen zeggen, nou ja, je had net zo goed een aantal jaren eerder dit besluit kunnen nemen. Maar daar is nog geen ruimte voor. Wat betekent het nou eigenlijk wat jullie zeggen? Of zeg je gewoon van tegen Oekraïne, geef je maar over?
Je stelt van, het is overduidelijk dat Rusland de agressor is.
Ja.
En hoe de situatie. Maar dat is eigenlijk wat wij bedoelen, van dat de probleemdefinities, dat we daar juist over moeten hebben. Omdat natuurlijk in de aanloop naar deze oorlog zijn er nogal wat stappen genomen.
Door wie?
Nou, aan beide kanten.
Aan de westerse kant genomen?
Die bedreigend zijn voor.
Er is vanaf 1990 ook door het Westen zijn verwachtingen gewekt aan Rusland, aan Gorbatsjov op dat moment.
Uitbreiding van de NAVO vinden ze natuurlijk in elk geval niet leuk.
Maar dat is Russische propaganda. Dat is niet waar. Lees het boek van Saroti. Lees het stuk van alle onderliggende documenten. Gorbatsjov, sterker, heeft nog gevraagd, misschien moet ik maar eens lid worden van de NAVO. Daar is een brief van.
Ik denk dat dus
hetzelfde geldt voor.
Dus dit is.
Poetin heeft
het. We kunnen het oneens zijn, maar in de aanloop naar deze oorlog heeft het Westen hoe dan ook strategische fouten gemaakt door het tot een Oost-West-conflict te maken. Dan falen beide partijen, zou ik zeggen.
Heel even. Wij begonnen, of in ieder geval onze inzet in eerste instantie was ook om aan te geven, wij zijn geen veiligheidsexperts. Wij kunnen boeken lezen, wij kunnen artikelen lezen, maar het is voor ons, anders dan voor iemand die getraind en geschoold is in de theorie van de internationale betrekkingen, veel lastiger om dat feitenrelaas ook helemaal compleet te krijgen. Het enige wat wij zien, is dat als je de bibliotheek kijkt die inmiddels geschreven is over de voorgeschiedenis van dit conflict, dat er meerdere verhaallijnen te ontwaren zijn. Wij willen geen beslissing nemen in welk verhaallijn de juiste is. En dat is uiteindelijk voor het standpunt wat wij innemen ook niet heel erg relevant. Het enige wat wij proberen te laten zien is dat er verschillende probleemdefinities zijn en dat uit die verschillende probleemdefinities ook verschillende oplossingen volgen.
Nou, laten we daar dan over praten. Nou, ja, kom dan eens met die oplossing.
Het is de retoriek van there is no alternative. He, dus dat,
er is nu maar één probleemdefinitie.
Precies, en je moet ook zeggen wie we is. Ja. Wie zij is we. Wie gaat hier over? Dat is ook een belangrijke vraag.
Nou, dan is steeds,
dat zijn dus de kletsende klassen. Ja. En dan hoor jij.
Dat is het argument van.
Ik voel me totaal niet voor verantwoordelijk.
Wat we steeds horen is natuurlijk van Oekraïne is soeverein. Die moet zelf kunnen beslissen. Ja. Maar dat is ook een eenzijdige voorstelling van zaken. Uiteraard heeft Oekraïne een stem. Maar we zijn daar als Europa en als NATO bij betrokken. Dus en we zullen ook de impact van deze
escalerende oorlog ervaren. De NAVO is hier niet bij betrokken.
Dat is de officiële lijn, maar inofficieel, officieus...
Het Westen is betrokken.
Al die wapensystemen in Oekraïne zijn compatibel gemaakt, interoperationaliteit, dat weet jij beter dan ik, met al die NAVO-systemen. Dat is niet voor niets, Rob. En dat betekent dat het wel formeel zo is dat NAVO niet betrokken is.
Dat bedoel ik maar.
In de achtergrond, joh...
Ja, dat is ook wel niet zo gevaarlijk.
Sorry, maar ook dat niet zeggen.
Ik ga proberen een brug te bouwen in dit prachtige programma. Ja. Even over nog de feiten, dat is wel belangrijk. Hè? Het punt wat jij maakt is een beetje het Mearsheimer-argument. Van het Westen, met name de Amerikaanse president, heeft gezegd... Oekraïne moet lid van de NAVO worden. Dat wordt door Poetin heel erg gebruikt nu. Hè? Van dat is de dag dat dat gebeurde, daarna heeft Sarkozy en Merkel gezegd... dat zien wij absoluut niet gebeuren. Dus Poetin wist dus dat dat niet zou gebeuren. Want de grote landen waren daartegen. Hè? Dus dat is even belangrijk. Met andere woorden, het is dus echt zo... dat Poetin vanwege een overspannen historische interpretatie heeft aangevallen. Op de Russische tv hoor je elke avond dat het Westen op het punt staat... Rusland aan te vallen. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Nou, nu naar het punt. Wat ik met jullie deel, is dat ik oorlog afschuwelijk.
Afschuwelijk.
Dus ik wil dus praten over hoe kan je proberen te komen bij onderhandelingen. En ik zie maar één weg. Onderhandelingen kan alleen maar vanuit de positie van kracht. En als het met Poetin niet zo goed gaat op het wachtwoord, dan is er een kans voor. Weet je, Biden schreef in mei 2022 dat artikel dat nog steeds overeind staat. Hij zei van ik ga Oekraïne helpen, zodat het een sterkere positie heeft aan de onderhandelingstafel. Dat is realistische praat met handen en voeten. En daar zijn we mee bezig. En daarom moeten we veel meer wapens leveren aan de Oekraïne.
Nou ja, dat lijkt me ook een hele roekeloze strategie. Want je doet in feite van, dit is dus de enige weg. We moeten onze positie aan de onderhandelingstafel versterken. Door
ja, maar is wie het we?
Maar je maakt... je maakt in feite, ga je escaleren, waarvan je weet dat het... Heel gevaarlijk.
Maar Poetin escaleert.
Maar het Westen escaleert mee.
Alternatief, we doen wat jij zegt. We geven geen wapens. En we gaan naar Poetin toe en we zeggen, Poetin, wil je onderhandelen? En dan zegt Poetin, ja hoor, wil ik graag. Maar dan wil ik dat Oekraïne neutraal wordt. En ik wil dat er maar een rompstaat overblijft.
Dit is toch niet hoe het gaat?
Nee. En op het moment, vanuit de vraag is, wat is winnen? Ik denk dus dat winnen, als dat alleen maar ten koste gaat van heel veel doden en verwoesting, dat geen winnen is aan beide kanten. Dat is geen dat is de minst aantrekkelijke optie. Dus je moet alles aan doen
Oekraïne anders
om te deescaleren. En onderhandelen betekent misschien niet gelijk dat je met Poetin aan tafel stapt, maar dat je zorgt dat er een context ontstaat waarin die onderhandelingen kunnen gebeuren. En die context met wapens
maar hoe doe je
proberen
dat
te
dan?
Veroorzaken is wat mij betreft juist een hele gevaarlijke
maar hoe doe
optie.
Je? Maar hoe doe je dat
ik denk aan Jan Pronk bijvoorbeeld. Daar hebben we ook in het artikel naar verwezen. Die heeft al in een lezing vorig jaar daar een zeg maar ruwe schets voor gegeven. Hij heeft gezegd, het Westen moet op een aantal punten stap terugzetten. Bijvoorbeeld, en dat is nu al te laat, dat NATO-lidmaatschap van Zweden en Finland opschorten en andere dingen. En hij heeft een aantal dingen genoemd, ik kan er een paar noemen. Van wat nodig is, hij zegt eerst onderhandelen over het onderhandelen.
Maar Zweden en Finland willen soeverein besloten zelf lid worden.
Ja, maar het is duidelijk dat Rusland aangeeft dat ze in haar grensgebied geen machten wil.
Dus dan gaan we maar liggen.
Want dat is eigenlijk wat jullie zeggen. Van ga op je rug liggen en wacht dan.
Er is no alternative.
Maar wat is het alternatief?
Nee, maar wacht even. We gaan nu.
Dit werd ook aan dienstweigeraars gevraagd. Van wat als er een man in je kamer met een mes komt?
Nee, niks ervan. Dus, nee, je moet gewoon echt met een alternatief komen.
Het punt is, en dit is wat in de debatten die veroorzaakt zijn door het stuk dat wij in NRC Handelsblad geschreven hebben, eigenlijk constant gebeurt, is dat de bewijslast wordt bij ons gelegd. Alsof de strategie die we, en dan noem ik dat maar even gewoon, op dit moment de consensus is, alsof die strategie een winnende strategie aan het worden is. Het leek er in het eerste jaar van de Oekraïne-oorlog op dat de Bideneske strategie van we helpen om een positie van kracht te verwerven en dan onderhandelingen te gaan, dat die aan het slagen was. Maar we zijn nu een jaar verder en we zien dat eigenlijk het tegenovergestelde gebeurt. Rusland is erin geslaagd om die economie heel snel op oorlogsvoet te krijgen.
Dat heb je al verteld.
Heeft een ongelooflijke suprematie als het gaat om simpelweg menskracht.
Maar wat is dan de conclusie?
Is niet een winnende strategie.
Dus
ligt de bewijslast ligt bij jullie, jongens.
Okay, maar dan gaan we het alternatief doen. We geven geen wapens meer.
Jullie komen met zo'n stuk. Ik wil gewoon echt van jullie concreet horen wat je dan wil. Ik bedoel, als je zo'n stuk schrijft en je zegt, we moeten het anders doen en we moeten met andere oplossingen komen, dan moet je uitleggen in zo'n stuk dat dat iets anders is dan wat je van Oekraïne vraagt om op je rug. Om op je rug te gaan liggen en het allemaal over je heen te laten komen en je land op te geven.
Ja, maar dat is echt een metafoor op je rug liggen. Dat is precies juist de retoriek die we bestrijden.
Maar beschrijf je alternatief en zeg waarom je.
Leg het moet lopen via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Er moet een unanieme oproep tot staken van de vijandelijkheid.
Hoe kan dat nou in de Veiligheidsraad, waar Rusland en China aan tafel zitten? Hoe kan dat nou?
Je hebt een vetorecht.
Dat moet via de band van de Veiligheidsraad gaan.
Dat kan helemaal niet. Die is verlamd.
Staakt het vuren.
Die is verlamd door deze oorlog.
Onderhandelingen beginnen. Ja. Waarbij rekening gehouden wordt met de strategische veiligheidsbelangen van Rusland.
Met alle respect, maar dit is al totale luchtfietserij. In een situatie waarin de Veiligheidsraad totaal verlamd is. Hoe zou je dat nou willen doen? Nee, maar dat is dus het hele punt. Ik bedoel, ik ga heel ver mee met jullie redenering.
Okay.
Over escalatie heb ik 100.000 keer gezegd.
Ja. Ja.
Over het feit dat je uiteindelijk uitkomt in een situatie waarvan je kunt zeggen, een padstelling heb ik 1,5 jaar geleden gezegd. Ja. Dat je uiteindelijk gaat onderhandelen helemaal. Ja. De grote vraag is, hoe kom je daartoe? Als ik jullie stuk lees, dan zeg je van we moeten nu gaan onderhandelen en je gaat totaal voorbij aan de belangen van Oekraïne. Je gaat totaal voorbij aan de belangen van Rusland. En je roept ook nog een keer eigenlijk, en dat vind ik eigenlijk het grootste probleem van dit stuk, dat het militair-industriële complex in belangrijke mate in het Westen verantwoordelijk is voor de ontstaande situatie. En dat is gewoon niet zo, want alles wat je kunt alles roepen, maar er is maar één agressor hier en dat is Poetin en niemand anders.
Padstelling, helemaal mee eens. Er moet onderhandeld gaan worden. En ik denk dus dat dat voor een deel toch geïnitieerd zal moeten worden door de westerse mogendheden. En die zullen hun oorlogsretoriek moeten staken. En die zullen rekening moeten gaan houden met de strategische veiligheidsbelangen van Rusland. Punt.
Op de radio ronden we alweer af. De tijd is onverbiddelijk. Op de podcast hebben we meer tijd. Gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinandewijk.nl of uw favoriete podcast app. Maar eerst even dit.
1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Wilde jij nog oppakken hier? Zeg het maar.
Ja, nou,
nu is het vrij zwemmen.
Ik denk dat een van de vragen in dat debat moet zijn, kunnen we ons verlies hier nemen?
Maar wie is we? Je moet echt uitleggen wie we is. Nee, ik wil gewoon.
Gezichtsverlies voor het Westen.
Gezichtsverlies voor het Westen. Want we scharen ons achter Oekraïne, dus dat is de. En tegen welke kosten willen we winnen en de bezette gebieden terugkrijgen?
En hebben jullie wel
eens wil?
Maar dat is een Oekraïnse keuze.
Ja.
Nee, want
Oekraïne, als het Westen Oekraïne niet gesteund had, had ze al lang moeten capituleren.
En Oekraïne is ook niet één
dus
stem.
Geen keuze om dat te doen door ze te blijven steunen. En wie is Oekraïne? Er is daar op dit moment geen democratie, omdat er niet gekozen kan worden.
Ben je bereid om naar de Oekraïnse burgers te gaan?
We weten niet wat de Oekraïners vinden. In elk geval, als ik een Oekraïnse moeder was, ik ben zelf moeder van een zoon van 26, dan wist ik het wel. Want dat is vanuit pacifisme ook altijd gezegd. Het alternatief voor geweld is verzet. Dus ik denk aan de Nederlandse situatie, waar vaak gerefereerd wordt in het conflict, waarin in mei 1940 de Duitsers binnenkwamen. Toen is er binnen enkele dagen gecapituleerd. En daarvan, hoe pijnlijk ook, kun je zeggen van dat was uiteindelijk een zegen. Want alleen maar Rotterdam is kapot gebombardeerd en niet alle andere steden, als die strijd langer had geduurd. Het was een onmogelijke strijd.
Dus,
maar het einde van de Tweede Wereldoorlog had je niet gekregen met pacifisme.
Daar kunnen we het over hebben, maar het verzet is altijd een optie.
Oh, dat zal zeker komen hoor, in Oekraïne. Absoluut, ook daar hebben we het 100.000 keer over gehad. Ik bedoel, dat wordt al georganiseerd in de bezette gebieden. Dat is ook allemaal zo, maar dat gebeurt pas. Dat komt pas in full swing als er echt wat aan de hand is. Maar weet je.
Maar ik snap dat dit een heel ingewikkeld argument is, maar het laat zien dat.
Het is een heel argument.
Ja, want, maar het laat ook zien. Want het gaat om een waanzinnig dilemma. Er zijn waanzinnige verliezen. Maar de hele tijd wordt in de oorlogsretoriek vergeten dat het gaat ook om allemaal jonge mensen die daar de dood in gejaagd worden.
Zijn we heel
en er wordt
over
gesproken alsof dat er gewoon bij hoort om die doelen te halen.
Nee, dat weten we
en voor
heel
mij
goed dat
is
dat.
Juist absoluut onacceptabel.
Ja, maar het probleem is, het kan voor jou acceptabel zijn, maar jouw land wordt niet veroverd. Stel je voor dat Nederland weer eens een keer bezet wordt. Mm-hmm. En er wordt tegen Nederland gezegd van, weet je, laat maar gaan. Accepteer die bezetting maar. Stop hier maar mee. Ga een beetje verzet plegen. In ieder geval, we steunen je niet met wapens, maar ga straks vooral verzet plegen tegen de nieuwe bezetter. En accepteer gewoon die situatie zoals die is. Want het kost veel te veel levens. Wat zou je dan zeggen als Nederland? Ook als Nederlandse moeder. Wil je je kind in zo'n land laten opgroeien?
Het is geen morele rekensom, zeg maar. Geen calculatie. Het gaat erom dat. Oorlog is dan minder erg dan dat verzet plegen.
Dat vind jij nu. Maar zou
ja, dat is ook, zit ook in jullie formulering van op je rug gaan liggen.
Ja, maar als jij nu... Ja. Nou, dat is het ook.
Maar Rob, als ik nou gewoon tegen jou zeg van ik accepteer dat dilemma niet. Jij schetst mij een dilemma. Ja. En ik heb juist als een van mijn hopen dat we gegeven ook de immense vernietigingskracht van modern wapentuig, dat wij als mensheid de wijsheid hebben om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw in soortgelijke situaties terechtkomen.
Volstrekt mee eens.
Als in 38, 39, volstrekt 1914 en all the rest of it.
Volstrekt mee eens.
En ik
maar
vind
dan moet je
ook dat wat we hebben vanaf, hè, wij in Europa hebben vanaf 45 Joegoslavië-oorlog uitgezonderd, Oekraïne-oorlog nu uitgezonderd. Eigenlijk een lange periode van vrijheid en veiligheid gehad. Maar dat is in diezelfde periode. Er zijn er ongelooflijk veel koloniale, hele bloedige oorlogen gevochten.
Eens.
Dat is gedaan door diezelfde partijen.
Nee, maar ik heb al lang gezegd dat ik het met je eens ben.
Dus ik zou. Dus de beslissingen zitten daarvoor.
Nee, nogmaals, ik ben het met je eens. Maar geldt dat ook wanneer de tegenstander Poetin heet en die gewoon een agressieoorlog, een veroveringsoorlog is begonnen.
Maar die komt toch ook niet uit de lucht vallen?
Natuurlijk komt die wel uit de lucht vallen.
Nee, natuurlijk niet. Dat is toch. Op het moment dat je dat zegt, dan ga je uit van de irrationaliteit van je tegenstander. Dan ben je eigenlijk al verloren. Dat moet je niet doen.
In dit geval.
Het klopt ook helemaal niet met jouw internationale betrekkingen.
Nou, in dit geval is.
Ik wil even met Machiavelli komen die dan zegt.
Precies.
Je moet je tegenstander nooit criminaliseren.
Nee, daar ben ik
en onderschatten.
Nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar leg mij nou eens uit. Wat heeft Oekraïne nou eigenlijk misgedaan om deze interventie uit te lokken? Leg me dat nou gewoon eens uit.
Ja, dus dit hebben we eerder gedaan.
Niet met veel woorden, maar leg me dat nou eens gewoon eens in één zin uit.
Wat is de schuld van de Oekraïne?
Wat is de schuld van Oekraïne?
Er zijn, en nogmaals, ik ben dus niet de deskundige. Dat ben jij, Rob.
Maar als je dus dit soort dingen zegt, dan moet je dat ook kunnen onderbouwen. Ik bedoel, ik hoor jij bent de deskundige. Nee, sorry, dat klopt. Ik ben misschien wel deskundig op dit gebied. Maar ik vraag aan jou, als je dit soort dingen poneert, onderbouw dat dan.
Oké, dat is diezelfde Mersheimer die jij noemde en zijn leerlingen. Die hebben aangegeven dat het feitenrelaas natuurlijk onbetwist is. Want dat ligt er. Maar de interpretatie van dat feitenrelaas, daar is discussie over. En er zijn interpretaties van datzelfde feit, helaas, in de aanloop naar de oorlog, de aanval op Oekraïne door Rusland, die aangeven dat vanuit het perspectief van de Russische regeringsleiding gezien, er een toenemend beeld van onbetrouwbare NAVO-lidstaten ontstond. Doordat afspraken die niet op papier zijn geschonden werden door diezelfde NAVO-lidstaten. En het voorbeeld wat we net noemden over Bush en Sarkozy en Merkel. Voor Rusland doen eigenlijk de standpunten van Sarkozy en Merkel er niet toe. Want de grote partij in die NAVO, meer dan 60% van de totale defensiebestedingen, is afkomstig van de Verenigde Staten. En die hele Koude Oorlog was een oorlog van de Sovjet-Unie met de Verenigde Staten. Dus die hebben dat altijd onbetrouwbaar gevonden. Nou, vanuit dat perspectief van die Russische regeringsleiding gezien.
Okay.
Dan ontstaat er een beeld waarbij je zou kunnen zeggen... Okay. Het zou op een moment rationeel kunnen zijn voor Poetin om dit besluit te nemen.
Oh, nou dat... En jij bent pacifist?
Nee, nou, nogmaals.
Nee, maar even...
De beschrijving en het morele oordeel, die moet je uit elkaar halen. Nee, ik ben pacifist. Morele oordeel is, ik vind het afschuwelijk en dat had hij nooit mogen doen. Maar het feiten, hè, de beschrijving ervan, ziet er ongeveer zo uit.
Het is larikoek. Het is historisch onjuist wat je zegt. Er zijn echt hele serieuze studies naar gepleegd. Bovendien de diplomatie. Ik bedoel, wij kunnen het over van alles hebben. Maar als het niet op papier staat en er geen overeenkomst is, is er niks.
Nou, was ook met het terugtrekken van de Amerikaanse raketten uit Turkije. Stond niet op papier. En is wel gebeurd.
Maar ik hoor ook iets heel moraliserends hierin. Want het lijkt dus... we kunnen erover eens worden dat Poetin en Rusland heel erg fout zit. Maar... Dat is het gegeven. Dat is het gegeven. Ja. En het lijkt alsof we dus een rechtvaardige oorlog aan het voeren zijn. Dat is heel gevaarlijk. Omdat, dus ik heb hier een verslag bij me van de Kosovo-oorlog, waar dat ook gebeurde. De titel is van de politiek van de goede bedoeling. Juist om het in de termen van moraliteit, van wij hebben, wij staan in ons recht, te gieten. Vergeet je dat politiek eigenlijk altijd over strijd gaat en dat de tegenstander totaal andere ideeën kan hebben over wat rechtvaardig is, wat Poetin heeft.
Maar dat
betekent dat je heel utopisch wordt vanuit die moraal van dat recht.
Er zijn heel weinig rechtvaardige oorlogen, maar de Tweede Wereldoorlog is echt een heel goed voorbeeld. Het regime van Hitler was perfide en moest letterlijk ook uit die bunker geknald worden, die man.
Dat is toch niet een punt van discussie.
De Kosovo-oorlog, dat ging verdorie om moslims die in elkaar werden geramd. En daarvoor kwamen wij op, hè. Dus dat was ook een grote rechtvaardigheidscomponent in. Nou, Oekraïne is een zeer rechtvaardig oorlog. Het land heeft niets gedaan om die oorlog uit te lokken. En Poetin is met die overspannen historie. Die ontkent gewoon dat Oekraïne bestaat. Hè? Hoe zou jij het vinden als de Belgen zouden zeggen, ja, Nederland bestaat helemaal niet. Het is gewoon Belgisch. Ja,
maar dat is toch een hele andere geschiedenis. Nee. En dat moet jij als historicus moet dat ook gewoon weten. Ja, maar als je naar de grenzen kijkt in dat deel van Europa, Oost-Europa, gedurende de 20e eeuw. En je zou dat in een soort real-time verschuiving over de landkaart maken. Het gaat van hot naar her, van oost naar west, van links naar rechts. En het heeft ook te maken met een hele complexe mix van etnische minderheden.
Jawel, maar
die het allemaal ongelooflijk ingewikkeld maken. En die de vergelijking met Nederland-België vanaf 1815 helder gedefinieerde grenzen.
Maar Ewald, hier moet je vreselijk mee oppassen, want ik heb er heel veel over gelezen. En wat Rusland
ik heb ook heel veel
die
gelezen.
Die ontkent de Oekraïnse identiteit. Die zegt, want dat land bestaat eigenlijk helemaal niet. Nou, er zijn nu hele mooie nieuwe boeken.
Ze hebben een totaal ander perspectief dan wij, maar dat is het gegeven.
En wat in ons standpunt
nadruk krijgt, is dat vrede voor recht gaat uiteindelijk. Dat doel om vrede te bereiken is belangrijker dan dat we gelijk krijgen hierin. Dus dat gaat over dat de politiek en moraal hier tegenover.
Dan zeg je, Oekraïne, sorry hoor, maar...
Hoe weet jij nu al wat de uitkomst van die onderhandelingen gaat worden? Dat kan toch niet?
Dat kan ik je zo wel vertellen.
Poetin
is aan het winnen, waarom zou hij onderhandelen?
Ja, maar dit is toch geen thermodynamica?
Nee, maar luister.
Dus daar staan we zijn harder
naar.
Als we één ding zeker weten, is dat alles rondom oorlogen en internationale spanningen, dat een totaal grillig proces is.
Dat is niet zo. Van tevoren. Nee, dat is niet zo.
In de wereldgeschiedenis hebben we machtsvaak, wij worden altijd opgevuld.
Dat is nou toevallig wel mijn
empirische argumenten voor realisme zijn heel sterk. Maar nu laat ik het even in filosofische termen doen. Je bent een filosoof, hè?
Nee, ik vind het juist idealisme, zeg maar, wat jullie betreffen. Utopisme.
Maar luister, Kantiaanse plichtethiek, als je een pacifist bent, dan zeg je dus van, we moeten gewoon, geweld gaat het niet worden. We moeten iets anders. We moeten gaan onderhandelen. Gevolgenethiek zegt van, oké, dan gaan we dus nu zeggen dat wij geven geen wapens meer. Nou, dan pakt Poetin de rest. Dat is gevolgenethiek. Dus met andere woorden, jij bent zelf eigenlijk heel idealistisch. Ik heb nu het geschut gekeerd.
ik heb nog niet het punt opgepakt van waarom ik zelf idealistisch ben.
Nou, omdat je zegt van, ik wil geen wapens meer leveren. Mm-hmm. Het gevolg daarvan is dat Poetin alles pakt. Ja.
Wat we hebben
maar
gezegd.
Weet je wat het is, Arend-Jan? Op het moment dat je wel wapens gaat leveren, kan de uitkomst misschien wel dezelfde zijn.
Dat klopt.
Want je gaat dit Oekraïne gaat dit gewoon verliezen, jongens. Dat zien jullie toch ook gebeuren.
Met veel grotere gevaren. Want het kan ontketenen in een richting die we geen van allen willen.
Ja, maar ho. Maar dit is wel belangrijk.
Dat is de roekeloosheid.
Ja, nee, maar dat en gaat het zeker gebeuren. Ja. Als je doet wat jullie wil. En als je vraagt aan de Oekraïne. Doe maar even niks. Ga maar even onderhandelen. En laat maar even toe. Ik bedoel, dat is een overwinning voor Rusland. En dat is een uitnodiging om door te gaan naar de Baltische Staten. Ik bedoel, je kunt het echt helemaal omdraaien.
Ja, maar jullie
maar
je schetst één scenario. Terwijl we weten dat er...
De wereld is open.
Dat er,
de wereld is helemaal niet open.
Eén scenario vanuit één probleemdefinitie, vanuit bepaalde analogieën, die ook anders kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld Elie Mersheimer, maar ook Jeffrey Sachs en Jan Gonk in Nederland laten zien dat er een andere manier van denken over
is. Ja, maar dat is de aanloop waar jullie het over hebben. En nogmaals, ik vind, je kunt... Ik heb daar boeken over volgeschreven, waarin ik erken dat... Ik begrijp de animositeit van Rusland. Maar hoe je het ook went of keert... En dat is echt wat ik een groot probleem vind, ook in jullie stuk. Ik begrijp dat. Ik begrijp die animositeit. En tegelijkertijd kan het nooit, maar dan ook helemaal nooit... de rechtvaardiging zijn voor een oorlog tegen een soeverein land... waarmee je alle regels van het internationale recht treedt.
Maar dat zijn wij helemaal met je eens.
En dat betekent dus... dat dat ook jouw visie moet bepalen over hoe dit gaat aflopen. Hier wordt een onwaarschijnlijk, als je het nou hebt over recht en vrede... hier wordt onwaarschijnlijk onrecht aangedaan. En wat jullie eigenlijk vragen van Oekraïne... en dat is echt een heel groot probleem... is dat je zegt van, laat maar, ga maar onderhandelen. En die onderhandelingen die worden altijd vanuit kracht gevoerd. En dat heeft grote gevolgen voor Oekraïne. En vervolgens zeg je nog een keer... ja, maar het Westen is medeschuldig. En dan kom je met koude oorlogsopvattingen... over het militair-industriële complex. En nog wat van die dingen. Ik denk dat daar echt de zwakte in zit. En je kunt je ook niet... laten we zeggen, verlaten op het standpunt... van wij zijn niet de experts... om vervolgens ons te beschuldigen dat we niet met alternatieven komen... terwijl wij misschien wel de experts zijn. Dit is gewoon intellectueel, deugt dit niet.
Maar laten we wel wissen, want dat was mijn argument. Wij zijn experts niet. En een van de redenen die ik heb om dat te zeggen... is dat het volgens mij ongelooflijk belangrijk is... zeker bij complexe vraagstukken als dit... dat niet alleen de experts aan het woord zijn. Ik heb zelf, als ik kijk naar mijn eigen intellectuele trauma's... heb ik een enorm trauma opgelopen in 2008. Ik heb een enorm trauma opgelopen in 2010, 2015. Eurocrisis, waarin in eerste instantie hebben we te maken... met een enorm toezichtsfalen. En dat leidde tot de bankencrisis. Dat werd helemaal geclaimd door economische experts. Eurocrisis, absoluut falikant verkeerde besluitvorming. Volkomen gedomineerd door macro-economische experts. Dus er is ook een gegronde reden om op de een of andere manier te menen... dat als we geconfronteerd worden met vraagstukken... die zulke consequenties hebben voor gewone burgers... dat dat een breder debat is en dat het niet alleen maar gemonopoliseerd wordt door experts. Ook, en daarom hebben we dat ook.
Maar
en dat is fantastisch, dames en heren.
Het pad naar vrede gaat niet via zwakte, maar gaat vanuit kracht.
Ja, want de internationale...
Maar die kracht die heb je niet en die ga je ook niet krijgen. En dan doemt de vraag op, hoe ga je daar wel komen? Want we moeten naar vrede. En het pad van verdere militarisering, dames en heren, gaat hem niet worden.
Ik ga het andersom draaien. Als we het pad van militarisering niet doen, dan leidt dat juist tot oorlog. Een oorlog met Europa waar nog veel meer mensen...
De paradox van Boekenstein. Jullie herhalen in feite steeds, er is maar één perspectief. Er is maar één perspectief wat geldig is. En dat hebben we dus de afgelopen 2 jaar gehoord. En wat wij zeggen is dat er zijn veel meer perspectieven, maar die komen niet naar voren. Die worden in feite gedelegitimeerd, gediskwalificeerd als Poetin-versteers enzovoort.
Geen één gehoord. Dus dat is wat ik jullie verwijt.
Maar goed, maar misschien zit je dus zelf wel in een tunnel als je zegt, ik heb er nog niet één gehoord.
Maar je biedt geen alternatief. Je moet een alternatief schetsen hoe dat werkt. En ik heb het niet gehoord.
Zal ik je toesturen?
Er zijn natuurlijk heel veel alternatieven over tafel gegaan.
Jullie vragen natuurlijk aan Martijntje en Ewald heel vaak, hoe dan?
Ja.
Hoe geldt dat voor jullie? Want jullie zeggen natuurlijk ook, we zitten in een fuik. Dit wordt hier heel vaak gevallen. En dat is niet handig. Daar moet je op een manier uitzien te komen. Hoe dan volgens jullie?
Wat wij zeggen, en volgens mij hebben we daar goed over nagedacht. je moet wapens blijven leveren, waardoor op termijn Poetin wat gaat inleveren. Dan is de kans dat Poetin gaat praten is groter. Dan ga je door met wapens leveren. Dan komt er een staakt het vuren. En dan komt zelfs een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne, van de rompstaat, in beeld om te voorkomen dat Poetin zich herstelt en het nog een keer doet. En om te voorkomen dat hij naar ons komt.
Maar is dan niet eigenlijk, en dit is misschien een beetje flauw, maar is het niet wat jullie allemaal zeggen, is het niet en-en? Je moet en die uitweg zoeken in de diplomatie, maar dat kan alleen maar als je ook wapens levert. Ja. Dus dan,
ja, maar we zien dus die diplomatieke bewegingen helemaal niet gebeuren. Ja, ook gewoon niet als krantenlezer.
Dat is gewoon niet waar.
Ja,
dat is echt niet waar.
Niet als krantenlezer.
We hebben uitzendingen gemaakt over...
We worden opgewarmd voor een oorlogseconomie.
Nee, kom.
Dat heeft Rusland gedaan.
Dat gebeurt wel in het publieke
discours. Sorry, maar het klopt gewoon niet wat je zegt. Dit is feitelijk onjuist. Er is vanaf dag 1, om precies te zijn vanaf dag 3, foutje, is er onderhandeld achter de schermen. Het is gewoon niet waar wat je zegt. Dus die behoefte om te onderhandelen is er wel degelijk. Heel recent zijn er nog fact-finding missies geweest vanuit Moskou naar onder andere Washington. Je hebt geen idee wat er op de achtergrond gebeurt. En dat heeft hiermee te maken.
En onderhandelingen zijn een reflectie van de wapensituatie.
Ja.
Ik kan het ook niet mooier maken.
Alleen het probleem is, de ene keer wil Poetin niet meedoen. En die zegt van, nou, bekijk het maar. In die situatie zitten we nu. En de andere keer zegt Oekraïne, nou, het gaat wel lekker eigenlijk op het slagveld. Dus die zegt, nee. Dus wij, het Westen, probeert zo snel mogelijk een einde te maken aan die oorlog. En dat heeft niets te maken met een oorlogseconomie. Maar het is God beter het wel zo dat op dit ogenblik de grote dreiging door Rusland wordt veroorzaakt. Kijk wat er gebeurt op dit ogenblik met de militaire districten in het westen van het land. De investeringen in defensie. Wat wil je dan doen? Niks. Zeg het maar. En wat gebeurt er als de Baltische Staten worden ingevallen? Gaan we die dan opgeven? Zeg het maar.
Zeggen we dan weer van, gaan we liggen?
Ja. En dat is natuurlijk het hele punt.
Nou ja, kijk, een van de dingen die op dit moment heel erg veel gebeurt in het publieke debat, en politici zijn daar medeplichtig aan, is dat de Russische dreiging enorm opgepompt wordt. Met jouw stap, de volgende stap is de Baltische Staten. Er is geen enkele indicatie dat Rusland daadwerkelijk de strategische voornemens heeft om dit te doen.
Helaas.
Als je ziet wat een ongelooflijke militaire problemen het opleverde om alleen maar die oostelijke delen van Oekraïne te bezetten, dan geeft dat al aan dat verdergaande strategische invasies. Jongens, dat is een pipe dream. En het wordt dit moment gebruikt om op de een of andere manier weer de Europese burgers gereed te maken voor een oorlog, een economische situatie waarin een groter deel van het publieke budget opgesoupeerd wordt door wapentuigen.
Een heel waarschijnlijk scenario is deze. Dat is een hele beperkte aanval op een Baltische staat. Gewoon echt om even te testen. Dat heet horizontale escalatie. Dat is in 1991 heeft Saddam Hussein dat gebeurd door raketten uit op Israël te schieten. Toen ontstond de Golfoorlog daarvoor. En wat je probeert te doen daarmee is de chaos nog groter te maken. Dat is een zeer reëel scenario. En daarvan weten we op dit ogenblik dat er ook voorbereidingen toe worden getroffen. Dus ik bedoel, ik vind allemaal. Ik ga helemaal graag met jullie mee. Wij gaan ook heel ver mee met je opvattingen. Maar het probleem is, op een gegeven ogenblik gaat het wel over de feiten. En die hebben we al erg vaak moeten corrigeren nu.
Oh, ho, ho, ho.
Ja.
Een enorme professorale uitspraak.
Zeker,
meneer de Wijk.
Ik ben ook professor. Ja.
Ik wil wel kwijt dat ik blij ben met de uitnodiging van Arend-Jan.
Nee,
Bob.
Dat vinden wij ook belangrijk.
En dat eigenlijk ook, dat we nu in gesprek zijn, al een hele vooruitgang is ten opzichte van de situatie die ik een maand geleden ervoer. Namelijk dat er helemaal geen publiek gesprek was. En ik hoop dat het hiermee geopend is. En we hebben laten zien dat er wel degelijk andere perspectieven mogelijk zijn.
Dankjewel. Aan de luisteraarsvragen komen we niet meer echt toe. Maar op Twitter wist iedereen toch eigenlijk alles al zeker. Ja. Dus dat geeft niet zo erg. Een enkeling, zoals Don Bazit, die zei: complimenten aan allen voor het aangaan van het gesprek hierover met andersdenkenden. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar vandaag de dag is het dat niet. Dat compliment is voor jullie.
En
dit was
weer
Boekestein en de Wijk. Niet door me heen praten, Rob. Nou, Zuidje en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Martijntje Smits en Ewald Engelen. En fijn weekend.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal. Omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.